Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre François.
Wanneer we het hebben over de Eucharistie, moeten we natuurlijk ook kijken naar een sleutelfiguur in de Eucharistie, namelijk de priester. Een puur utilitaristische visie met wortels in het rationalisme zou zeggen, och ja, er moet wel iemand van voor staan. En wie het ook mogen zijn, dat heeft niet zoveel belang als het ding maar gedaan is. Maar een priester is veel meer dan gewoon iemand die daar van voor staat, of zelfs de animator van een bepaalde geestelijke of godsdienstig gezelschap. In het diepste van de menselijke antropologie heeft de figuur van de priester altijd bestaan, zelfs in de wereldgodsdiensten. We hebben al vroeger in deze afleveringen gezien dat een van de handelingen die worden gesteld in het kader van onze godsdienst een offer is. Nu gaan we begrijpen waarom bepaalde uitgekozen mensen juist die offers moeten gaan brengen in de naam van de gelovigen. Dat niet elke gelovige zijn eigen offers opdraagt, al is dat ook mogelijk, want wij weten in het christelijk geloof dat we allemaal als gedoopten delen in wat we noemen het algemene priesterschap van Christus. Maar nu gaan we het hebben over het specifieke van een bedienaar die een speciale wijding heeft en die aangesteld wordt ten dienste van het altaar, zoals men dat zegt. Laat ons eventjes achteruit gaan en naar het Oude Testament gaan bij een heel mysterievolle ontmoeting tussen Abraham en een enigmatisch personage dat ineens daar verschijnt. Nota bene, die man die Abraham tegenkomt is geen Jood, want de Joden, het Joodse volk, zijn de kinderen van Abraham. En Abraham komt iemand tegen, zoals het boek Genesis het vertelt. En Abraham had gevochten tegen koningen. En hij wou eigenlijk God danken voor zijn overwinning en hij komt een man tegen die heet Melchizedek, prins van Salem of koning van Salem. Salem betekent vrede en Jeruzalem is de stad van de vrede. Dus men ziet hier, men kan een intuïtie hebben dat het gaat over betekenissen, over gebeurtenissen die een betekenis hebben, die God ons wil geven, die te maken heeft met het mysterie van zijn goddelijk plan. Abraham vraagt aan die man een offer te dragen, maar ze hebben niet de klassieke elementen die nodig zijn om een offer op te dragen, namelijk een dier, de eerstelingen van de oogst of de eerstelingen van een kudde. Die man, Melchizedek, heeft enkel in zijn reiszak, zeg maar, brood en wijn. Dat is toch treffend. Dat is een voorafbeding van de Eucharistie. Het kan zijn dat Melchizedek helemaal niet weet dat hij het instrument is van God om de Eucharistie van duizenden jaren later te kunnen voorafbeelden. Maar God heeft gewild dat Abraham een man tegenkomt die een offerande gaat brengen met brood en wijn. Een beetje later in het boek der psalmen ziet men dat David en de verschillende auteurs van die psalmen spreken van het priesterschap volgens de orde van Melchizedek. Dat is vreemd dat men spreekt over de orde van Melchizedek, want er was een orde van priesters in het volk van het Oud Verbond, in het Joodse volk. Dat waren bepaalde mensen uit de stam van Levi, die waren aangesteld als hoge priesters om offers op te dragen in de tempel van Jeruzalem. Maar die Levitische priesters, dat zijn afstammelingen van Abraham. Terwijl Abraham Melchizedek beschouwt als zijn meerdere. De Levitische priesters zijn kinderen van Abraham, maar Abraham buigt voor Melchizedek. Hij betaalt zelfs tienden van wat hij heeft aan de Melchizedek. Dit is eigenlijk een manier die God heeft gebruikt om ons te laten begrijpen dat het priesterschap volgens Melchizedek, Levi, volgens het Oude Testament, zeker waardevol is, maar ondergeschikt is aan een ander priesterschap van een hogere graad. En wel, dat is het priesterschap volgens de orde van Melchizedek, zoals de auteur van de brief aan de Hebreeën het goed uitlegt. Er is dus een verandering geweest in de zin dat God gewild heeft dat er een nieuw verbond zou komen tussen hem en zijn volk. En dat nieuw verbond zou nieuwe offers hebben en het zou van een hoge orde zijn. En wie is dan wel die priester volgens de orde van Melchizedek die moest komen? Dat is Jezus Christus zelf. Eigenlijk was Melchizedek een voorafbeelding van Christus. Dat hebben de eerste christenen niet helemaal in het begin beseft. Het komt maar later tot besef in het Nieuwe Testament, dat Jezus naast alles wat hij gedaan heeft, ook hoge priester is volgens de orde van Melchizedek. En dat de offeranden die hij van zichzelf aan God opdraagt aan het kruis, juist hetgene is dat de mensen aan het verwachten waren om een nieuwe offerande tot stand te brengen, om echt de vergeving van de zonde te bereiken. Trouwens, men ziet het ook, de oude offerandes van het Oude Testament waren heel goed bedoeld om de vergeving van God af te smeken, maar men zag dat die vruchten van heiligheid uitbleven, terwijl de eerste christenen ondervonden hebben door de werking van de Heilige Geest, die voor hen tastbaar was, ze hebben ondervonden dat de offers van het Nieuwe Verbond, eigenlijk het ene offer van het Nieuwe Verbond, wel werkte. En dat is wat Paulus met veel nadruk aan het uitleggen was aan de eerste christen. Zegt, mannen, die offers van het Oude Verbond zijn heel mooi, maar wij zijn in een hogere orde gekomen, dat van het Nieuwe Testament. En daar hoort een nieuw offer bij, en dat is het offer van Christus.
Thank you.
Laat ons verder kijken naar de analogie die bestaat tussen de oude offers van het Oude Testament, die ingesteld zijn geweest door Mozes bijvoorbeeld, wanneer hij het volk van God heeft gestructureerd en een priesterschap heeft ingesteld om voor de eredienst te zorgen van dat volk, enerzijds, en dan de offerandes die wij hebben in het Nieuwe Testament, namelijk het offer van Christus aan het kruis. Wel, laat ons eens kijken naar de liturgie van de Joden. Ze hadden een ark van het verbond, een soort koffer, heel rijk versierd, waarin ze een aantal objecten bewaarden die voor hen heilig waren. Ten eerste, de stenen tafels waarin de wet gegrift werd door Mozes, want voor hen was dat het woord van God. En er waren nog andere voorwerpen. En terwijl dat volk van Mozes een trekkend volk was, ze waren nog niet gevestigd in het heilig land, ze trokken door de woestijn, ze hadden dus geen gebouw, maar alleen maar tenten. En er was één tent, die men de tent van de aanwezigheid noemt, waar deze ark werd bewaard. In onze huidige kerk hebben we iets dat heel veel daarop gelijkt, namelijk het tabernakel. Weet eerst dat het woord tabernakel van het Latijn komt, tabernaculum, en dat betekent juist tent. In het tabernakel hebben we niet meer die stenen tafels waarin de wet geschreven was, maar het woord van God dat mens is geworden en dat ook in de Eucharistie is gebleven door de macht die de priesters hebben om van dat stukje brood het lichaam van Christus te maken. Dus we waren niet meer een dood woord geschreven op steen of papier eventueel. Nee, we waren een levend brood, dat van de Eucharistie, in het tabernakel. In de oude tempel was de ark bewaard achter een gordijn en dan was er rond dat heiligdom of die ark in het heilig der heiligen was er een heilige, een heiligdom dat overeenkomt met het priesterkoor tegenwoordig in onze moderne kerken, waarin de priesters hun heilige handelingen verrichten. Dus we denken soms als we een kerk binnenkomen dat dat een heel nieuw fenomeen is, dat ontstaan is rond de christenen en het laatste avondmaal, maar nee, het gaat veel verder naar het verleden. Het is eigenlijk de structuur van die tent, dat tabernakel, met een aantal gordijnen de grond en dan een omheining, dat eigenlijk gebruikt was door de Joden in de woestijn, dat is eigenlijk het referentiepunt van de kerk, van het gebouw, zoals we het nu hebben. We vragen ons soms af hoe de Eucharistie was bij de eerste christenen. Er zijn twee scholen. Eén school zegt dat was een eenvoudige maaltijd rond een tafel. En de tweede school zegt dat was zoals het beschreven staat in het boek der openbaring van Johannes. Een voorsmaak van de hemelse liturgie met goud, wierook, prachtige gewaden, edelstenen en noem maar op. De eerste interpretatie is een beetje de interpretatie die ontstaan is in de rationalistische milieus van de 16e eeuw, toen men met een lovenswaardige bedoeling om terug te keren naar de kern van het geloof, een beetje de neiging had om enkel ons te focussen op de Heilige Schrift en alles wat de overlevering had meegenomen, dat allemaal te verwijzen naar de prullenmand als gadgets en rommel dat opgestapeld is geweest in de loop van de eeuwen. Maar daar zit een bepaalde a priori achter, het a priori eigenlijk van de kritisch-historische methode, waarin het heel gemakkelijk kan dat de historicus zijn eigen vooroordelen projecteert op de tekst en die tekst laat zeggen wat hij denkt dat redelijk is en geloofwaardig. Maar we moeten niet vergeten dat de Heilige Schrift ontstaan is uit de mondeling overlevering. En dat de Heilige Schrift niet alleen staat, maar dat zij moet gelezen worden in de kerk, in een levende traditie. En die levende traditie is veel rijker dan die kern die behouden wordt in de Heilige Schrift. Dat is eigenlijk de opinie die ik volg. En daar zijn bepaalde redenen voor, want als men begint te kijken naar al die kerken van het Oosten, die zich sommigen hebben afgescheurd van de gemeenschap met Petrus, heel vroeg of heel laat, dan zie je toch altijd als je achteruit extrapoleert naar de eerste eeuwen, dat al die kerken de indruk geven dat ze een bepaalde plechtige liturgie hadden die veel gelijkt op onze traditionele liturgie. Met andere woorden, dat idee van we moeten terugkeren naar een rustieke tafel en een aantal profane vaten, rauw brood en een bekertje met wijn, dat niet het kader is van de viering van de eerste christenen. Want eigenlijk wat de Eucharistie herdenkt, is niet enkel het laatste avondmaal, maar heel het gebeuren van de kruisdood en de verrijzen van Christus. Ik geef een klein voorbeeld om te weten hoe we de Heilige Schrift moeten interpreteren. Bijvoorbeeld het boek der Openbaring. Een paar ogenblikken ziet Johannes in een visioen een grote massa mensen die met een wit gewaad het lof van God bezingen. En hij vraagt, beter gezegd, de engel vraagt hem, wie zijn die mensen? Waarop Johannes antwoordt, gij weet het, Heer. Waarop de engel antwoordt, dat zijn de mensen die komen van de grote beproeving. Ze hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het lam. Dus eigenlijk, wat wil dat allemaal zeggen? Dat de gewaden van die mensen gelouterd zijn in bloed, dat kan niet letterlijk worden begrepen, want bloed maakt vlekken. Het moet geestelijk begrepen worden. Het bloed van het lam werd vergoten. Dat is Christus die zijn bloed vergiet aan het kruis. En daardoor krijgen wij vergeving van zonde en krijgen we witte gewaden, die sinds het verhaal van de verloren zoon het teken zijn van een soort bruiloftsmaal waartoe we uitgenodigd zijn bij God in de eeuwigheid, en die nog altijd gebleven is in de liturgie onder de vorm van de albe. Zowel de priester als heel wat bedienaars en zelfs gelovigen die een sacrament ontvangen, kunnen een albe dragen in de mis. En die albe is het teken van de vernieuwing van hun leven, geestelijk leven, dankzij de sacramenten. Daarom is het mooi dat de dopelingen ook een albe dragen op de dag van hun doop, als ze als volwassenen worden gedoopt. En een kindje dat gedoopt wordt, krijgt ook een wit kleed opgelegd. Al die dingen hebben een diepe betekenis. En dat komt onder meer van die visioen van het boek der Openbaring, waarnaar ik zo juist heb verwezen. Het is uit het hoofdstuk 7 van het boek der Openbaring, versen 9 tot 14. Dit helpt ons om beetje bij beetje te begrijpen dat een priester eigenlijk iemand is die een offerande opdraagt, maar het offer van Christus eigenlijk, dat bloed dat vergoten werd, heiligt ons constant. De priester zegt trouwens bij de consecratie van wijn in zijn bloed, neemt en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van mijn bloed, dit is het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond, dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde. En hier zijn er twee mogelijke manieren om het pro multis te vertalen van het Latijn, voor velen of voor allen. Ik ga in die discussie niet treden. Het is duidelijk dat Christus voor iedereen gestorven is, maar dat niet iedereen dat heil op zich neemt. En daarom zijn er twee mogelijke vertalingen mogelijk, omdat de mens vrij is om ja of nee, hè, dus het heil van Christus, tot zich te laten komen. Laat ons dus nu springen van het Oude Testament of van het boek der Openbaring naar de brief aan de Hebreeën, want daar wordt er duidelijk gezegd dat Christus de hoge priester is die het hemelse heiligdom is binnengetreden. Met andere woorden, dat de mensen, de eerste christen, wanneer ze de Eucharistie vierden, ze hadden duidelijk het gevoel, hier zitten we iets te doen op aarde, maar dat tot in de hemelen raakt. Het is niet meer een priester die een berg bestijgt om een offerande op te dragen met de hoop dat, ja, dat een beetje dichter bij God komt. Het is echt een kosmisch gebeuren. En dat had allerlei uitingen, zelfs in de archeologie vinden we daar sporen van, in de zin dat de kerken gebouwd werden vanaf een bepaald ogenblik heel vroeg, gericht naar het oosten. En wanneer de mis werd gelezen, dat de mensen zich duidelijk keren naar dat oosten. Dat hebben we een beetje vergeten, of dat is een beetje in de achtergrond geraakt met de laatste liturgische hervorming. Voor bepaalde motieven die een beetje het kader van deze uiteenzetting te buiten gaan. Maar het is interessant te weten dat als al onze kerken, de oudste kerken althans, in onze streken gebouwd zijn, gericht naar het oosten, dat dat een bepaalde dimensie heeft. Namelijk dat de Eucharistie kosmisch is. Wanneer je in een kerk bent en je neemt deel aan de Eucharistie, is precies alsof je je voeten in de grond, op de grond hebt en je hoofd in de hemel. En de decoratie van de kerk laat dat ook soms blijken. Wanneer die glasramen zoveel licht laten binnenkomen in zo'n gekleurd en mooi licht, is het eigenlijk om de hemel een soort voorafbeelding van de hemel te geven waar alles glans en licht is. Je hebt bepaalde kerken, zoals de Basiliek van Vézelay, waarin het priesterkoor en het licht baten, terwijl het schip, wat in het donker staat, al die dingen hebben een betekenis.
From all my troubles gone.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.